En toen werd hij heel erg boos op zijn medewerker. En toen zei hij dit. Listen up. He is the doctor and you guys are the nurses. So shut the fuck up and listen to him.
In creatieve beroepen zoals die van reclamemakers en vormgevers gaan heel veel voorstellen die gepresenteerd worden niet door. Terwijl talentvolle, slimme mensen ziel en zaligheid erin steken, verdwijnen briljante ideeën op de plank. Om al dat mooie werk niet voor niets te laten zijn geweest, is er nu de plank. Een podcast waarin telkens één creatieve maker zijn of haar beste afgeschoten idee nog één keer mag presenteren. Zo wordt er voor de laatste keer recht gedaan aan dat ene briljante idee en de bedenker. De plank is een luchtig inkijkje in het creatieve proces. Wat maakt een goed idee een goed idee? Hoe overtuig je de opdrachtgever en hoe ga je om met kritiek?
Yes. Welkom bij De Plank. Ik ben Nick Ijsbouts, creatief directeur bij Superheroes Amsterdam en sinds 2005 in het vak als reclamemaker. En dat betekent dat ik in al die jaren zelf ook al een aardig track record heb opgebouwd van ideeën die net niet hebben gered bij de klant. Vandaag tegenover mij Sherif Abdelmawla. Mag Sherif zeggen, denk ik?
Zeker, ja.
In een vorig leven werkzaam bij diverse reclamebureaus, maar zoals een goed autodidact betaamt, wijt hij zijn huidige leven volledig aan het regisseur zijn. En niet onverdienstelijk, zijn werk voor onder andere Puma, Jobbird, Daily Paper gaan niet onopgemerkt voorbij. En nu vergeet ik er vast een aantal.
Ah ja, man.
Maar ja, ik ben lekker bezig.
Het gaat oké.
Ja. Zo bescheiden als altijd.
Nou ja, goed, dat ik weet niet. Ik weet niet waar ik al 5 jaar ben. Weet je. Dus,
dat is waar. Ja. Je bent altijd zo goed als je laatste direct.
Ja.
Welkom.
Thanks.
Ik ken jou vooral als reclamecreatief. Zo hebben we ook nog ooit samengewerkt. Ook als eentje die nooit stil zat.
Ja.
Ik kan me herinneren dat je vaak meer projecten ernaast had lopen dan de briefings die in het bureau vaak liepen.
Ja.
Hoe komt dat? Waar komt die drive vandaan?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Ik weet niet waarom ik de behoefte heb om dingen te maken. Ik vind het ook vervelend eigenlijk. Dat ik behoefte heb om dingen te maken. Want ik zou heel graag de rust willen hebben om dat niet te hebben. Ik zou heel graag heel content willen zijn met gewoon een hele, weet je, een hele, hoe zeg je dat?
Zo.
Ja, een hele normale, weet je, gangbare baan van 9 tot 5, uitchecken en verder gaan met mijn leven. Maar het lukt me niet. Dus, ja.
Het zou toch veel te saai zijn.
Ja, het zou veel te saai zijn, maar ik ben wel jaloers op mensen die rust hebben. Het is niet dat ik rusteloos ben, maar het is wel dat ik heel erg blij word van dingen maken en, weet je, en ja, films maken.
Ja, en dan nu vooral films. Want mis je die briefings van die je kreeg als plaankritiek?
Nee. Ik ben heel blij dat ik het allemaal doorlopen heb, hoor, maar ik ben heel erg zo mag doen.
Wat vind je zo fijn aan film dan?
Dat je een tastbaar idee de wereld in kan brengen. Met, weet je, met muziek, met cinematografie, met, weet je, dat het niet theoretisch blijft. Dat het niet iets is wat een soort van ideetje is. Maar dat je het uit kan brengen. Dat er iets is wat waar je naam, weet je, wat je aan allerlei verschillende mensen kan laten zien. En dat ze allemaal naar hetzelfde kijken.
Is het ook omdat je van tevoren al weet wat je medium wordt? Dus dat je straks weet, wat ik ook ga bedenken, het wordt een film, dus dit is iets voor het beeldscherm.
Hoe ik het nu doe?
Ja.
Nou ja, ik denk alleen maar aan film. Ik ben alleen maar aan films te maken. Maar we hadden het er net over. Kijk, ik ben ook nu bijvoorbeeld bezig met gewoon veel fictie. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Alleen er is gewoon een verschil tussen videoclips, fictie en commercials. Dat is gewoon een hele andere. Het zijn eigenlijk andere disciplines. Dus daarin denk ik dan wel. Daar moet je wel een soort van switch maken.
Dus nu is het elke week treatment schrijven.
Kijk, de fase waar ik nu ben, is dat ik eigenlijk ook mijn tijd goed wil verdelen. Ik wil mezelf niet alleen maar verliezen in één kant van film maken. Dus ik heb vorig jaar echt best veel commercials gedraaid. Wat ik al zei, er moeten nog 2 uitkomen. En dat is heel erg leuk. Alleen, ik heb ook altijd de ambitie gehad om film te maken. Ik begon met een korte film. En daardoor ben ik een commercial gaan maken. Maar omdat er dus vorig jaar ineens een soort van internationale springplank kwam, dacht ik dat daar moet ik gewoon eventjes, ik moet gewoon kijken hoe dat gaat. Misschien vind ik het heel kut en weet ik dat. Misschien vind ik het leuk. En het zit er tussenin, ik vind het leuk. Ik vind het interessant genoeg omdat je bent gewoon de hele wereld over aan het gaan en dingen. Weet je, het is het is meer dan alleen maar Nederland. En het is een ander werk dat ik al meer dan alleen maar Nederland doen.
Ja.
Dus
Is er in Nederland meer mogelijk?
Nederland?
Ja, als je voor Nederlandse opdrachtgevers, Nederlandse bureaus werkt.
Nou, Nederland heeft wel een soort van optimisme. Alleen waar Nederland, denk ik, waar ik altijd wel een beetje voor wil waken in Nederland, dat is gewoon een persoonlijk ding, is dat er zijn ook genoeg dingen die een beetje, genoeg projecten die zo van spruitjes lucht krijgen, waar ik me niet heel erg in thuis voel, waarvan ik ook denk van oké, het is goed dat het gemaakt wordt, prima, maar er zijn genoeg andere mensen die dat beter kunnen.
Ja.
En ja, ik hou er toch wel liever, ik hou er liever van om een soort van ja, werk te maken wat een beetje ja, levels of grenzen kan.
Mensen moeten je ook vragen om je handtekening natuurlijk, om je hetgeen, ja. Goed, ben je bang die handtekening te verliezen? Je hebt ook genoeg regisseurs, met name commercial regisseurs, die op een gegeven moment niet meer echt herkenbaar zijn om
ja.
Wat goed te kunnen.
Nou, ik krijg die vraag wel vaak gesteld, alleen ik weet zelf nog niet zo goed wat mijn handtekening is. En ik wil het ook zo houden, want ik denk dat ik nog lang niet daar ben. Weet je wel, dat gaat nog wel even duren. En ik ben ook niet bang om mijn handtekening te verliezen. Omdat ik eigenlijk zou ik het zonde vinden om nu, ik ben nog niet zo heel lang bezig, om nu al een soort van voor mezelf te beslissen wat ik wel wil maken en wat niet.
Ja.
Volgens mij moet het juist een vrije kader zijn. En moet alles komen uit een soort van persoonlijk interesse. En dat is wat ik probeer te doen.
Ja.
En ja, soms snapt niemand het. Soms vind ik alleen, vind ik alleen tof.
Wie zijn je voorbeelden? Het gaat om filmmaken.
Ja, het is allemaal cheesy. Maar Martin Scorsese, Jorgos Lanthimos, Andrea Arnold. Dat zijn allemaal regisseurs. Nou, de eerste niet, maar die andere twee. Die zijn best wel laat begonnen met fictie. Daarvoor hebben ze allemaal gewoon, volgens mij heb Jorgos Lanthimos tot zijn 40ste melkcommercials gedraaid in Griekenland. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ga een film maken. Maar ook gewoon Roman Gavroya. Gewoon al die, weet je, het voelt cliché, maar het is wel waar ik, Johan Kramer in Nederland vind ik nog steeds een goed voorbeeld, omdat hij ook ongekadreerd denkt. Volgens mij denkt hij altijd puur vanuit idee en dat doet hij altijd de film.
Zo zijn achtergrond.
Vertonen, ja.
Yeah.
Ja, goed. Maar dus, ja, dat vind ik wel interessante mensen, omdat hoe je het ook bent of keert, ze zijn allemaal, het is echt een karakter wat constant door, maakt niet uit wat ze maken, je voelt het karakter, weet je. Je voelt de hele tijd dat het aanwezig is.
Ja.
En dat vind ik vet. En voor minder wil ik het eigenlijk ook niet doen. En dat is, ja.
Ja.
Dat is moeilijk, maar dat is wel gewoon iets wat ik, waar ik achter sta. Want anders ga ik gewoon, ik heb ook gewoon een diploma, anders ga ik gewoon ergens aan de slag of zo.
Wat voor diploma heb je dan?
Ik heb media en cultuur gestudeerd aan de UvA.
Oh ja, klopt. Zullen we daar even een uur over hebben?
Laten we het niet doen, ja.
Oké, okay, we gaan straks een idee bespreken dat je ooit hebt gepresenteerd, maar het niet heeft gered.
Ja.
Eerst even je persoonlijke track record, die vraag ik aan iedereen. Van je laatste 10 voorstellen, hoeveel gingen er door? Mogen ook treatments bijzetten, hè?
Nou, ik heb nu even inclusief alles, hè.
Ja.
Ik denk dat ik nu 1 op 3 sta.
Netjes.
Ja.
Toch?
Ja. En er zijn momenten geweest dat ik echt niks kreeg. Er zijn momenten geweest dat elke week een soort van klapper afging.
Ja, van muziekvideo tot
commercial. Ja. Ja.
Voordat we naar het script gaan, wat is het, of het idee dat je wordt presenteren, wat is het meest gênante dat je ooit hebt meegemaakt in het presenteren van een voorstel?
Nou, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb een keer een commercial in Egypte gedraaid. En Arabieren zijn gewoon hele leuke mensen, maar ook gek. Ze hebben heel veel passie en het is allemaal heel erg nog. Het is echt een beetje een soort van Wilde Westen. Wat ik heel vet vind, omdat je gewoon. Dat maak ik niet mee in het nuchtere Nederland. Dus ik moest een PPM houden. Het idee was al half verkocht. Of nee, mijn naam was verkocht dat ik die commercial ging draaien. En toen moest ik PPM houden. Het was voor een telecom provider, een van de grootste van Egypte. En toen moest ik een PPM houden in een heel duur afgehuurd hotel. Een soort van congreszaal. Toen kwamen alle vice presidents van. Het was ineens een soort van showtje. En ik dacht, wat is dit nou? Ik dacht, okay, dus we gaan gewoon voor 10 mensen iets presenteren. En dan gaan we gewoon verder met ons leven. Maar dat was niet zo. Onderweg in de auto zijn we een producent van, ja, je moet even niet schrikken van wat mensen. En toen begreep ik ineens dat het idee eigenlijk nooit echt definitief verkocht was. Maar ik had wel het vliegtuig genomen en ik zat. in een drukke taxi in Cairo. En toen dacht ik, oké, nou goed. En toen dacht ik, het is maar één manier om dit gewoon te doen. Het is gewoon te doen. Want ik zat tegenover 60 man in een veel te duur, weet je, dure ruimte met allemaal glazen water, flessen, eten. En er werd binnen groot en iedereen was een soort van aap die gewoon zichzelf wilde bewijzen. En toen moesten ze allemaal gaan luisteren naar mij. En toen heb ik het heel rustig verteld. We hadden storyboards, die elke keer een plaatje zien. En toen werd ik onderbroken door iemand van, door een soort van medewerker van de klant, heeft de zaak is. Mm-hmm. Maar de baas, de marketingmanager, die mocht mij heel erg. Dat is een rare man, maar die mocht mij heel erg. Ik begon steeds meer op hem te groeien, omdat hij in het begin heel kritisch kwam. En ik gaf gewoon antwoorden en dat viel goed.
Ja.
En op een gegeven moment werd hij dus heel erg, was ik aan het presteren. Toen onderbrak iemand mij. En toen werd hij heel erg boos op zijn medewerker. En toen zei hij dit. Listen up. He is the doctor and you guys are the nurses. So shut the fuck up and listen to him. En ik zat daar en ik dacht, hè? En ik kan dit niet meemaken. Wat is dit? Dus ik voelde me, weet je, het is niet een gênant moment voor mezelf.
Yeah.
Maar het was zo'n ongemakkelijke office situatie.
Yeah.
Ik dacht, wat is dit, man?
Ook omdat je juist hier in Nederland weet dat dingen plat zijn en niet hiërarchisch.
Ja.
Zo stond je er denk ik in.
Ja, helemaal.
Ja.
Maar dat werd daar helemaal, alleen maar in klasse, weet je, werd gedaan. En,
ja.
En ik weet nog dat ik was daar met mijn cameraman, die kwam toen ook mee uit Nederland. En we keken elkaar aan en ik heb dat heb ik nooit meer vergeten. Want daarna moest ik doen alsof er niks aan de hand was. Terwijl gewoon een man van 50 op zijn kop kreeg.
Ja.
Met een soort van, met een poëtische zin die natuurlijk,
ja.
Ja, die nooit in Nederland zou horen.
Nee, nee, nee. Helpt het dan dat jij, vader is zeker?
Allebei.
Allebei, ja. Vader, helpt het dan dat jij die roots hebt?
Jawel, ik denk het wel. In die end wel. Maar
ze zullen het niet uitspreken.
Nee, maar kijk, het is niet dat. Ik heb nu wel een paar opdrachten gedaan voor. Ik heb ook in Libanon iets geschoten. Het is niet dat ze speciaal voor mensen gaan die een Arabische achtergrond hebben. Nee. Ze willen gewoon voor goed werk gaan. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk ook extra heeft geholpen dat ik. Weet je, dat ze me extra gunden.
Ja. Meer nog denk ik dat je de beelden al kent.
Dat ik de insights heb, maar dan wel op een Europese manier ook kan denken.
Ja. Ja,
maar het is ook leuk dat het er nog is, weet je. Een beetje dat gekke Wilde Westen. Het zijn echt avonturen die je daar beleeft.
Ja, ja.
En in die end mag ik die mensen ook heel erg. Omdat ik toch een soort van, ik kan me daarmee relativeren, weet je. Of in herkennen.
Ja, en hier in West-Europa is alles zo gepolijst. Ja.
Ja, wat wel heel fijn is voor een soort van efficiënt werkproces.
Ja.
Maar je maakt minder gekke dingen mee.
Ja. Ja.
Dus, ja.
Juist in film moeten de gekke dingen
ervan. Ja, dat vind ik wel.
Ik denk dat we inmiddels wel benieuwd zijn naar welke ideeën je gaat presteren. Nou, bij de plank hebben we afgesproken dat we merknamen zullen fungeren. Dus hiermee zorgen we dat we geen van de betrokken marketingmanagers en directeurs slapeloze nachten bezorgen over welke gouden kans zij ooit hebben laten liggen. Oplettende luisteraars. Aan de andere kant mogen altijd een poging doen het merk te raden. Inzendingen worden vooralsnog niet beloond. Nou, daar gaan we.
Ja, dan wordt het wel moeilijk om uit te leggen. Oké.
Nee, je mag het zeggen. We gaan het gewoon.
Je gaat het gewoon piepen?
Piepen.
Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb een keer, en dat is niet alleen, dat was toen met mijn voormalige creatieve partner, hebben wij een keer een idee bedacht voor een groot techbedrijf. Ik ga het niet zeggen. En die wilde in Nederland de monopolie hebben op kaarten. Dus online kaarten. En die hadden besloten om ook vertragingen real-time te communiceren met de mensen. Zodat als ze wisten dat ze ergens op het spoor zouden staan en ze wisten, oh, de trein komt 5 minuten later. En we hadden ooit bedacht om die 5 minuten play van entertaining te maken. Dus we hadden waiting novels bedacht. Dus dat zijn dan kleine verhalen, het is inmiddels 5 jaar terug of 3 jaar terug of zo. Die in die 3 of 5 minuten zich afspeelden. Gecureerd op de wachttijd. En dat is heel ver gekomen. En we waren er heel enthousiast over. Want ik oprecht dacht van dat is tof, je hebt niks te doen. Dus jij komt over 3 minuten.
Ja.
Klik maar op een verhaal, weet je.
Ja.
Van 3 minuten en wacht maar eventjes.
Ja.
En dat is heel ver gekomen. En in die end, weet ik niet waarom, maar ergens halverwege de boord is het eruit getrokken.
Je weet tot op de dag
van vandaag
niet
te reden. Nee, ik heb het onderdrukt of zo, weet je. Ik weet niet meer.
Ja. En was je bij halve fase betrokken, dus heb je het zelf kunnen presenteren?
Ja, ja. We hadden het ook echt, echt heel mooi vormgegeven. En het was ook helemaal... Ja, het was wel echt een groot ding. Zo.
Ja.
Het klinkt heel simpel.
Ja.
En dat was ook de bedoeling.
Ja.
En het idee was dat je gewoon een soort van, weet je, een extra button kreeg op die kaart. Van wil je, weet je, want het gebeurt ook in Nederland, gebeurt ook dagelijks dat je een kwartier, 20 minuten aan het wachten bent.
Ja. En dat waren luisterverhalen? Of was...
Ja, luisterverhalen, content, ja. Luisterverhalen.
Ja, dat hadden het daarna ook films kunnen zijn.
Ja, precies. En dan waren we ook bedacht van, nou goed, dan wordt het geschreven. Weet je, laten we auteurs uitkiezen. Paul van Loon, allemaal gekke acteurs die dan, weet je wel, verschillende, of één masterverhaal maken, maar die je ook kan trimmen tot 15, 20, 5 minuten.
Ja. En kun je nog herinneren aan wie je presenteerde destijds? Dat waren dus, ja, zoals dat gaat bij grote tekenbedrijven, eerst de middleman.
Ja.
En dan.
Ja,
heb je het ook ooit aan de hoogste board kunnen presenteren?
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik daar geweest ben, inderdaad, met meerdere mensen.
Ja.
De reden, ik weet eigenlijk niet wat ik uiteindelijk... Nou, ik weet het echt niet.
Misschien is dat wel steeds vaker wat er gebeurt. Hè? Dat je
het ook gewoon niet meer weet.
Ja, maar ook dat je niet hogerop kunt komen. Het wordt allemaal beschermd. Iedereen is bang voor degene boven zich.
Mm-hmm. Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja.
Het is wel zonde, hè?
Ja, zeker. Want je weet dat goede ideeën, hè? Daar staan dit soort bedrijven om te springen.
Ja.
Nou, dat zie je ook. Het kwam heel ver.
Ja.
En als je dan niet... Je moet één op één kunnen zitten met iemand. En dan weet je dat je ze kan overtuigen.
Ja.
Ja.
Dat is een van de weinige ideeën waarvan ik... Dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar soms heb je een idee. Dan blijf je er wel echt een week... Ik wil niet zeggen slapeloze nacht. Maar dan denk je, ja, er zit iets hierin. Omdat het gewoon klopt.
Ja.
En in mijn hoofd, ik zou ernaast kunnen zitten. Maar ik denk nog steeds dat het klopt. Ook is het 4, 5 jaar later.
Steeds, ja.
Inmiddels zijn er al campagnes gekomen die hierop ingespeeld hebben, volgens mij. Ja. Niet zozeer met verkeer, maar wel gewoon audio, weet je wel.
Ja.
Maar ja, ik weet ook niet, ik vind het ook gek dat ik niet weet hoe het kan dat het niet doorgaan is. Maar volgens mij heb je dat gewoon verdwongen.
Gemiste kans.
Ja.
Ja, en dan verdwijnt het op de...
En dan verdwijnt het
op de plan. Je voelde je aan dat idee van, dit is het, hier moeten we, hier moeten we voor gaan.
Ja. Ja. Nee, echt heel erg.
Ja. En alle andere ideeën heb je toen ook gewoon niet gepresteerd.
Nou, we hebben volgens mij ook nog wel wat andere dingen gedaan. Kijk, het vervelende aan werken voor grote merken, internationale merken, is dat iedereen wil daarvoor wel werken. Omdat het gewoon toch een soort van prestige ding is. En het is internationaal, het spreekt een groot publiek aan.
Ja.
Maar daardoor worden die klanten gewoon soms assholes. Want ze weten dat iedereen erop wil werken.
Ja.
En dat vind ik wel een vervelende ontwikkeling.
Ja, precies.
Maar ja, goed, het is gewoon hoe de markt werkt, weet je.
Ja. Hoe pak je het aan als jij presenteert? Is er eigenlijk bepaalde technieken die jij gebruikt om klanten te overtuigen?
Ja, ik heb niet echt techniek. Ik weet dat ik gewoon wel gewoon... heel erg eerlijk ben altijd. Dus je merkt het als ik iets heel... als ik iets niet goed vind, dan laat ik dat weten. En als ik ergens heel blij van word, dan word ik ook enthousiast.
Ja.
Ik heb wel een tijdje gedacht van oké, vooral toen ik nog begon, dacht van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik rustiger ben? Met ook gewoon dat ik gewoon... Uh-huh. Ik vond dat wel bewonderenswaardig hoe jij vroeger bij het bureau waar we toen werkten in België zo kalm kon blijven met alles. En ik dacht, dat wil ik eigenlijk ook kunnen. Ik wil altijd kalm kunnen blijven, heel rustig. Want ik denk dat je dan altijd een soort van rust creëert aan de andere kant.
Mm-hmm.
En dan komen je ideeën er beter doorheen. En in die end heb ik, volgens mij een maand heb ik een paar boeken gelezen van, oké, zijn er nog, weet je, kan ik hier iets van leren?
Keep going.
Ja, toen dacht ik, nee man, want ik ben gewoon... Dit is de allerdomste zin die ik ooit zeg, maar ik ben gewoon wie ik ben.
Ja,
en uiteindelijk maak ik iets en dat kan je zien.
Ja.
En
zoals je net zei, je bent zo goed als je laatste werk. Dat heeft ook te maken met dat je iets doet wat je leuk vindt. En waar mensen je om gaan vragen. En dan moet je inderdaad gewoon zijn wie je bent. Dan ga je alleen maar een stukje.
Ja, en dat is iets wat ik wel vroeger gedaan heb natuurlijk, toen ik net begon. Maar dat vond ik zo kut.
Hoe deal je daar nu nu mee? Want is het zo nu vanwege de afstand die we moeten houden en soms dat je dus niet in de ruimte kan zijn met de opdrachtgever of het bureau? Deel je er anders mee met presteren? Of met,
Nou, ik vind Zoom wel echt heel vervelend. Ja. Ik vind het heel ongemakkelijk. Omdat het klopt ook niet, want je kijkt elkaar het recht aan. Het is niet,
nee.
Het is geen vertaling van de werkelijkheid.
Ja.
Het voelt heel ongemakkelijk en onmenselijk.
Ja.
Dus ik merk dat daar wel. Wat ik nu doe bijvoorbeeld, is als ik een grote Zoom-vergadering heb, dan doe ik gewoon een microfoon en camera uit, als ik niet hoef te praten. Zodat ik gewoon echt kan luisteren. Want ik merk heel vaak dat ik afgeleid raak door alles en iedereen die beweegt.
Ja.
Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, dat klopt. Je gaat naar alles kijken. Je gaat ook heel veel op jezelf letten, omdat je jezelf.
Ja, terwijl dat is niet hoe het in het echt gaat, weet je.
Je kunt niet naar jezelf kijken, nee. Tenzij je in een dark room.
Ja, tenzij je een spiegel hebt.
Ja. Maar ik heb dat ook. En het kost onwijs veel energie omdat je op alle signalen gaat letten. Terwijl als je in een ruimte zit met mensen, dan registreert je brein onderbewust alle signalen. Maar op het moment dat je op een videoscherm kijkt, dan moet hij dat veel gefocuster doen als het ruimte. Ja. Al die prikkels, dat kost onwijs veel energie.
Ja, ja.
Ja. En het is onwijs lastig om, denk ik voor jou, maar daar mag je antwoord op geven. Om iets visueels te presenteren, terwijl je
ja, zeker.
Op een visueel ding zit, zeker. Een beetje beeldscherm.
Ja, nee, dat is ook wel, maar ja, dat is de enige manier waarop ik dat kan doen. Wat ik wel probeer, is met Zoom nog meer, omdat het al een beetje chaotisch is, en je gaat vanuit dat sommige mensen in een ruimte zitten met kinderen, of weet je wel, dat iemand aan de achterkant, weet je, dat iedereen zit niet op zijn werkplek, probeer daar wel dan heel rustig de tijd voor te nemen.
Ja.
Dus dat ga ik niet. Weet je, ik probeer daar nog iets langzamer te zijn dan dat ik normaal kan zijn.
Toch die kant.
Hè. Ja, toch die kant. Hè.
Nou, laatst heb je voor een grote sportmerk ook mogen doen,
ja.
Die ook voetballers sponsort. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan de verleiding hebt van, shit, ik ga daar met die met Aguero van Manchester City staan.
Ja.
Dat dan de verleiding is. Ik moet iets met hem doen dat er nooit eerder gedaan is.
Ja.
Of is dat een Guardiola in een shoot? Kan ik hem ontlokken iets te doen?
Mm-hmm.
Is die verleiding dan bij jou?
Nou, die verleiding was er wel. Alleen, daar ben ik wel blij mee. Dat tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat het is heel erg moeilijk om met de tijd die je krijgt van hun management iets onontdekbaar te maken of iets nieuws te maken. Dat kan bijna niet. Dat kan eigenlijk echt een half uurtje of een uurtje met iedereen en daarin. En die mensen die hebben ook, of die mensen, die atleten of coaches, dat staat gewoon in hun contract. Dus het is niet dat ze een excess som geld krijgen. Ze krijgen een sponsordeal van tevoren en dan daarin staat, je moet 12 keer per jaar ergens opkomen dagen en dan moet je gewoon luisteren naar wat er gebeurt. Dan moet je best doen.
Ja.
Dus ze zijn ook niet altijd vaak goed gemeurd. Dus ik heb op een gegeven moment had ik voor mezelf besloten van het zou kunnen, maar ik ga liever alles om me heen gek maken en hun in ieder geval op hun gemak stellen,
ja.
om daar het resultaat eruit te halen.
En hoe stel je Aguero of Griezmann op zijn gemak?
Door gewoon, het klinkt heel simpel, maar hele eenvoudige dingen bedenken en niet te veel van ze vragen. Kijk, in het geval van Griezmann was er ook een talktag erbij, dus dan wordt het al helemaal, weet je, andere.
Kan die jongen nog steeds geen Engels?
Kan nog steeds geen Engels, nee. En Aguero was ook een die kon wel wat Engels. Zapari was er ook net erbij, dat was ook geweldig. Maar de grap is, die mensen, ze zijn al op hun gemak. Want ze zijn aan die hele mediacircus zijn ze gewoon gewend. Dus ik moet vooral op mijn gemak blijven. Ik moet gewoon denken van, oké, dit zijn gewoon normale mensen. Weet je, ze kunnen heel goed voetballen.
Ja.
Maar, behandel ze gewoon op een normale manier.
Ja.
Om op je vraag terug te komen. Natuurlijk, ik denk dat is wel iets wat ik nog wil proberen. Alleen dan moet het concept zich ook met één iemand afspelen.
Ja.
Weet je wel, dan moet je er echt de tijd voor krijgen. En niet, niet een soort van squeeze zijn.
En je doet nu muziekvideo's, commercials, fictie, ben je mee bezig. Wat is het allerleukste als je uit die drie moet kiezen?
Ik moet zeggen dat ik het meest gelukkig word van fictie. Omdat je dan iets maakt wat echt puur ongebonden is. Het enige wat het hoeft te doen, en heel veel mensen zullen daarmee oneens zijn. Maar het enige wat het hoeft te doen is, ik moet er blij van worden. Als ik mezelf kan entertainen, dan ben ik daar al een heel gelukkig mens.
Ja, dat zie
en er zullen genoeg mensen zeggen van, ja, nee, je moet naar de kijker kijken. Dat, uiteindelijk, natuurlijk moet je dat je moet ook entertainen, weet je wel. Er zijn ook genoeg Hollywoodfilms waar het omgedraaide, weet je wel, het omgekeerde van toepassing is. Weet je wel, je moet iets maken voor de mensen. Dus ik denk fictie, ja. En daartussen vind ik het heel leuk om commercials te maken met gewoon even kort, weet je, korte concepten, korte formats en gewoon heel veel energie. Dus meestal een snel, fast-paced, gewoon gekke snelheidstrein waar je in zit.
Ja. Ik zie heel erg jou denken terug in Zeven Marokkanen en Jos. Ja. Volgens mij is dat jouw eerste korte film, toch?
Ja.
Ja, daar zit iets gewoon humor in jou.
Ja, en ik word daar gewoon echt blij van. Want ik denk, ja, dit is iets wat ik wil proberen. En dan hoef je dus nergens rekening mee te houden van... maar dit moet er nog in, dit moet er in, dit is niet goed.
Ja.
Moet hiervoor oppassen. Het is gewoon ongepolijst.
Ja. Hoe lang liep je al met dat idee van Zeven Marokkanen? Of is dat vrij snel?
Dat is best wel dat was echt zo'n ignorance is bliss-achtige vibe. Want ik had het, ik wist niet hoe ik het moet... Weet je, ik bedoel, wat ik al zei, ik kom niet vanuit, ik heb geen filmacademie gedaan. Dus nee. Ik wist niet hoe de processen in elkaar zaten. Ik had het geschreven, productiehuis gaan. En productiehuis heeft me geholpen en die zei van, misschien moet je naar het AFK gaan, Amsterdam Fonds voor de Kunst. En dat presenteren en krijgen we het geld en kunnen we het maken.
Ja.
En toen heb ik dat gedaan.
Ja.
En dat vonden ze tof. En
stak het fonds erin?
Heel weinig geld. Ja. Dit echt, het is ook allemaal op film gedraaid.
Ja,
het is bijna geen geld dat we gekregen hebben. Nee. Iedereen heeft gratis meegewerkt.
Ja, en, dus je hebt alleen wel wat onkosten daarmee kunnen dragen die je
niet... Ja, en daarom is het alleen maar leuk dat het uiteindelijk wel iets geworden is waar de meeste mensen, ook de crew, die vonden het tof om zich eraan te binden.
Ja.
Dus film is wel echt, ik vind het wel echt, dan moet je gewoon, dat is wel echt lange adem, maar dat is wel wat ik uiteindelijk wil gaan doen.
Je bent het aan het doen.
Jawel, maar kijk. Hoe moet ik het uitleggen? Er zijn regisseurs, filmregisseurs die alleen maar film willen maken. Die willen geen commercials maken.
Ja,
die vinden dat kut. Absoluut. Er zijn commercial regisseurs die alleen maar commercials willen maken, maar ze film gewoon kut vinden.
Ja.
En ik hoop dat ik, maar ik weet het niet, ik hoop dat ik op een gegeven moment dat ik alles wat ik een beetje interessant vind, dat ik dat kan blijven maken. Dus dat je de ene keer is het een videoclip, de andere keer is het een commercial, de andere keer is het een film. Daarom vind ik, weet je, regisseurs als Jonathan Glazer, Spike Jones, Joris Lantimos is daar ook goed voor.
Johan
Kramer ook. Dat zijn gewoon, weet je, je merkt gewoon dat daar gewoon echt gewoon het auteurschap.
Ja.
En dat vind ik tof.
Ja.
Want dat betekent dus dat je hoe zeg je dat? Ongeframed bent. Is dat goed Nederlands?
Ja, precies. Dat je niet gekaderd wordt.
Niet gekaderd bent in wat je maakt.
Ja. Kijk, de rode draad is dat je verhalenverteller bent. In jouw medium is daar film voor.
Ja.
Maar wat eraan vooraf gaat is inderdaad het schrijven en bedenken.
Ja.
Leuk man. Ja, ik raad iedereen aan Zeven Marokkanen en Jos te kijken. Het staat ook volgens mij op je website.
Ja.
En dan zie je de handtekening van Sharif. Ik vond het wel een heel leuk gesprek. Is er nog een idee wat je ooit nog wil maken? Ja, dat ga je natuurlijk nu niet vertellen. Maar die bij jou nog op de plank ligt.
Ja, dat zijn wel filmideeën. Ik heb er 2 ingediend, dus we gaan het zien. En de rest, dat moet nog wel een keer komen, hopen.
Ja, lekker bezig blijven, toch?
Ja,
nooit stilstaan.
Ja.
We moeten als water zijn en altijd in beweging blijven.
Ja, precies.
Ja.
Waarom zou je niet de hele tijd spelen, toch?
Precies.
Dat is wat het is.
Ja. Ik wil jou heel erg bedanken. We gaan hier weer een zeer mooie aflevering van maken.
Ja.
Dit was Sharif. En dit was De Plank. Luister ook weer naar de volgende aflevering. Maar daar heb ik altijd een standaard einde voor. Alleen die heb ik al een keer opgenomen. Dus dat
luister naar de volgende aflevering.
Dit was De Plank. En tenminste 1 afgeschoten idee heeft weer wat glans gekregen. Het heeft in ieder geval jou als luisteraar gehad. Leuk dat je luisterde. Als je het ook leuk vond, deel dan deze aflevering of laat een review achter. Dat helpt De Plank en alle ideeën die erop liggen om goed gevonden te worden. De Plank wordt gemaakt door Niek IJsbouts en het sounddesign is van Hielke Praagman. Heb je tips of misschien wel zelf een enorm goed idee dat ooit is gepresenteerd, maar finaal werd getorpedeerd? Mail dan naar tips@deplank.net.